Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Liefde gemeente, wij willen op de gebruikelijke, althans de aangekondigde wijze moet ik zeggen, dat is niet gebruikelijk, zingen uit Psalm 89, daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dat past bij wat we straks willen overdenken. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat we kinderen Gods genaamd zouden worden. Psalm 89, vers 7. Met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, belijdenis van ons geloof, wordt er opnieuw gezongen uit Psalm 89 en dan het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst, vrij gunst, genade, alleen wordt de ere toegebracht. En dan is de schriftlezing uit 1 Johannes 3, de verse 1 tot en met 13.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu de eerste 13 versen van 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als Hij geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk Hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we de Heer zoeken. Zijn aangezicht zoeken in de weg van het gemeenschappelijke gebed. Heere, trouwe God, want dat bent u, trouw, tegenover ontrouwheid op deze aarde. Ontrouw die in de hemel begon toen engelen zich tegen u opstelden. En zij zijn daarmee doorgegaan, ook op de aarde. En hebben uw schepping, uw schepselen, uw mensenkinderen daarin meegenomen. Wij zijn hen gevolgd. Maar u bleef te getrouwen. In wat u had gezegd over de zonde. Maar ook in het medicijnmiddel dat u zelf hebt aangewezen in het paradijs. U zou komen om een eeuwige vijandschap te stellen tussen de mens en de duivel. En zo is uw zoon, de Heer Jezus, gekomen. Hij heeft woord gehouden, ja, u heeft woord gehouden. Drie enige God. Want u bent waarachtig. En ook vanmiddag mogen we daarom naar uw woord luisteren. Ook vanmiddag komt uw woord tot ons en houdt u ons heerlijke dingen voor. Zulke heerlijke zaken, dat toch de wereld daarbij zou moeten verbleken. Want de wereld gaat voorbij. En dan zouden we toch niet meer langer de duivel moeten willen volgen. Als we werkelijk beseffen en beleiden dat wat u ons aanbiedt uit louter genade, dat dat zo'n groot goed is. Een schat die nooit vergaat. Kind van God te zijn. Heer, u weet ook dat er onder ons zijn die juist die vraag stellen. Maar hoe word ik nou een kind van God? Hoe mag ik dat nou weten? En dat de liefde van de Heere ook voor mij bedoeld is. En dat ik niet een kind des toorns ben, maar een kind van genade. Heer, dan kunnen we toch niet anders antwoorden dan dat u dat wil leren door uw woord. En door uw geest. Het is toch ook de Heilige Geest die dat in het bijzonder bekend maakt. En wij bidden u dan om die geest. Zodat ook zij die daarnaar uitzien. Of die daar meer van willen weten. Mogen worden vertroost. Heere, wil alle belemmeringen bij ons vandaan wegnemen. Alle zaken die we kunnen opwerpen. Tegenover u. Tegen het aanbod dat u ons doet om ons zalig te maken om Jezus wil. Heren, wat kan er veel zijn dat ons belemmert in het komen tot Christus. Wilt u het wegnemen en wil zo geven dat we vanmiddag mogen rusten. Niet alleen aan de voeten van de Heere Jezus, maar ook in zijn schoot. Zoals Johannes zijn hoofd in de schoot van zijn meester mocht leggen. Heer, gedenken ieder van ons, ook degene die mogelijk moeten zeggen, maar eigenlijk houdt het me helemaal niet bezig. Die vraag van zalig worden. Wilt u het veranderen? Wilt u geven dat ze er wel belang bij krijgen? Want ze hebben er belang bij, maar dat ze het ook zullen zien en daarom u zullen zoeken. Denk, Heer, zo aan al het werk in uw koninkrijk. Hetgeen hier mag worden gedaan in de gemeente van Den Haag, Scheveningen, ambtelijk en ook op de andere wijzen. En zijn we, heren, toch ook u erkentelijk dat ondanks het virus dat rondgaat en dat nog steeds een grote bedreiging vormt, we toch ook rondom uw woord kunnen samenkomen. Al is het dan niet met velen hier in dit kerkgebouw, toch mogen we ook vanuit onze huizen en verzorgingshuizen, misschien wel ergens anders vandaan, meeluisteren. En dan mogen we toch ook zegen verwachten. U geeft het ons. Denk zo, heren, ook aan de nood die er in de wereld is, die er is onder mensenkinderen waar we ons ook bevinden. Denk, heren, zo aan degene die een zwaar kruis hebben te dragen en die dat ook heel vaak niet begrijpen, en het is ook meestal niet te begrijpen waarom u een kruis oplegt, maar u wilt wel in die weg leren wie u bent. Mogen we zo, Heer, ook degene die tobben met een andere geaardheid bij u brengen, dat u aan hen denken. En als u denkt, Heer, dan gebeurt er ook wat. Wilt u ze zo voortleiden, dat ze ook mogen leren het kruis dat u oplegde te dragen. Heren, gedenk zo aan de kerk wereldwijd, de vervolgde, de verdrukte kerk, de evangeliserende en zendingbedrijvende kerk. Wees met uw werk ook, Heren, dat mag worden gedaan onder het Joodse volk, door onze geliefde broeder die ook vanmorgen hier mocht voorgaan. Gedenk hem samen met zijn vrouw en wilt u ze tot een rijke zegen stellen. Tot hiertoe hebt u toch al bijzondere dingen gedaan, Heren. Dat er toch een gemeente mag zijn in Nazareth met een eigen predikant, zijn we verwonderd over. Dat dat nou ook zo heeft mogen plaatsvinden. O Heren, wil het wolkje dat misschien als een manshand is, zo groot maken, dat Paulus gelijk krijgt. Ja, het is uw eigen woord, maar hij mag het spreken. Gans Israël zal zalig worden. Heren, gedenkt u zo, ook aan de overheid, geeft nog wijsheid in het besturen plaatselijk hier in Den Haag. We horen het ook onze ministers zeggen dat het een moeilijke tijd is, waarin zij ook voortdurend zoeken naar oplossingen en dat ze soms moeilijke beperkingen ons moeten opleggen, wil ook hierin wijsheid geven en bovenal een opzien tot u. Denk, Heren, aan de overheden wereldwijd. Geef wijsheid in al die dossiers, vaak heel gevoelige dossiers, als het gaat om spanningen in het Midden-Oosten, als het gaat om het bestrijden van terrorisme, als het gaat om klimaatbeheersing, Heren, en de grote veranderingen in het klimaat die daar zijn, dan hebben we toch zoveel zaken die we ook niet alleen kunnen oplossen. Wilt u ons daarin voorgaan, wijsheid geven? We vragen u al deze dingen om Jezus wil. Amen. Weet u, we gaan straks bijzonder stilstaan bij de heerlijkheid die Gods kinderen in het vooruitzicht is gesteld. Daarvan zegt de apostel, ja, je weet nog half niet, je weet het eigenlijk helemaal niet, hoe het straks zal zijn. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar het zal groot zijn. En dat noemen we de christelijke hoop in vers 3. Er wordt gesproken van de christelijke hoop. Daar gaan we ook nu van zingen. Asaf mocht dat al in de oud-testamentische bedeling doen. Wat heeft de Heere hem daarin willen leiden? Zodat hij niet zag, ja, op de zaken die daar allemaal tegen pleiten. En dat waren er nogal wat. Het was zelfs zo dat hij aanvankelijk, ja, zijn geloof kwijtgeraakt leek te zijn. Maar de Heere liet hem zien op de heerlijkheid die aanstaande is. En daarom vers 11 en vers 12 van Psalm 73. Vers 11 vertelt hij nog, Ja, dat hij zo ongelovig was. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Maar dan, de wending, vers 12, zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En dat eindigt dat vers met, ja, die verwachting voor de toekomst en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. gemeente, wij zouden verder gaan met de brief, of de brieven van de apostel Johannes. En vanmiddag is dat voor de vijfde keer. Misschien heeft u het willen lezen, ik heb een liturgie opgesteld. Er stond iets te veel op, zag ik later. Wat dat aan het eind staat, mag u gewoon weer vergeten. Dat was een stukje van mijn schets. Maar daar heb ik ook even aangegeven waarom ik verder ga vanmiddag met hoofdstuk 3. En niet met het laatste stuk van hoofdstuk 2. U had dat terecht mogen verwachten, dat we nu met vers 18 verder zouden gaan van hoofdstuk 2. Kinderkens, het is de laatste uren. Dat gaat over het rijk van de antichrist. Daar waarschuwt de apostel voor. Vervolgens wijst u op hoe belangrijk het is om in Christus Jezus te zijn en in hem te blijven, in die zalving te delen. Om zo rechtvaardig te zijn voor God. Daar eindigt dat hoofdstuk mee. Maar broeder Dekker hoopt daarover te preken. Met oudjaarsavond. Ik hoop niet dat ik nou een geheimje verklap. Maar hè, dat geeft natuurlijk niet. Dan weet u dat we dat daar met oudjaarsavond ook verder mee wordt gegaan. En daarom ga ik naar hoofdstuk 3 met u. En dat begint met die woorden. We lezen de eerste drie versen. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem, de Heer Jezus, zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Tot zover. Weten wij schrijven onder deze tekstwoorden als thema de christelijke hoop. Want het gaat hier over de hoop. Niet over een hoop zoals de mensen vaak erover spreken. Ik hoop dat het nog eens gebeurt. Ik hoop nog eens mee te maken. Maar ja, in gedachten ziet hij iemand dan schouder ophalend. Met opgetrokken wenkbrauwen naar u kijken. Zo van, ik denk niet dat het ooit gebeurt hoor. Maar ja. Nee, dat is niet deze hoop. Deze hoop, gemeente, heeft een fundament. Daarom onze eerste gedachte. Die heeft een fundament. Vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Ligt vast. Een kind van God te zijn, dat ligt vast. De tweede plaats, dat wijst op een schat. Vers 2. Eigenlijk zegt de apostel, jullie weten niet half kinderen van God hoe rijk je wel bent. Je bent zo schatrijk. Alleen, het moet nog onthuld worden. Het moet nog geopenbaard worden. Maar dat gebeurt wel straks. Het is nu nog, ja, soms, misschien is dat niet helemaal het juiste woord, maar toch in nevelen gehuld. En je leest erover in Gods woord, maar de werkelijkheid om je heen is zo tegengesteld. Maar, apostel zegt, dat verandert niks aan de schat. Die schat, die blijft. En die wordt straks geopenbaard, onthuld. En ja, wie mag delen in die schat, die wordt ook schatplichtig. Daarom onze derde gedachte. De christelijke hoop maakt schatplichtig. U kent allemaal, denk ik wel, het spreekwoord adeldom verplicht. Adeldom verplicht. Ik zal dat straks nog uitwerken, dat begrijpt u. Dus de christelijke hoop heeft een fundament, vers 1, wijst op een schat, vers 2, en maakt schatplichtig, vers 3. Nog even terugblikkend, gemeente, de eerste twee hoofdstukken. U weet nog, hoop ik, en anders vertel ik het u nog even kort, wat de fronten waren waar de apostel Johannes tegen had te strijden. En ja, dat ook de reden vormde voor het schrijven van deze brieven. Er waren eigenlijk twee bedreigingen. Een bedreiging van buitenaf, de goddeloze wereld, de zondige wereld, met al zijn verleidingen. En de bedreigingen van binnenuit. Een valse leer. Een verkeerde voorstelling van wie Christus is. Een verkeerde duiding van de zonde en van de zondaar. Dat waren de twee fronten. En die komen telkens weer terug. Die volgen elkaar op. En dat heeft u gezien in hoofdstuk 1. Daar ging het vooral over de mensen die, ja, in de gemeente met dwalingen kwamen. Dwalingen over Christus en over de mens, over de zonde. En dat ging zo verder in hoofdstuk 2. En dan gaat hij over naar de wereld, ja, buiten ons. De zondige wereld. Het terrein van Satan, waarvan iedereen eigenlijk wel zegt, ja, dat is wel duidelijk. Dat is de antichrist. Dat is alles tegen Christus. Maar vergeet niet, gemeente, dat de antichrist ook van binnenuit opkomt. Hè? Dus van buiten en van binnen. En daarom weer die waarschuwingen. Vorige keer zagen we dat in de versen 12 tot en met 17 tot uitdrukking komen van houd u verre van de verleidingen in de wereld. Wees geen vriend van de wereld. En de wereld, zo eindigde de apostel toen, gaat voorbij in haar begeerlijkheid. Die gaat voorbij. Als je daarvoor leeft, bedenk dan, ja, dat je niet zalig bent. Want dat is niet uit de Vader. Dat is niet wat God de Vader ons wil schenken. En dan komt weer het thema terug van de antichrist. En het wapen daartegen in Christus blijven. Christus en zijn vijanden. En zo komen we bij hoofdstuk 3. Dan gaat hij de grote voorrechten schetsen. Hij gaat eigenlijk de mensen bemoedigen. Want je zou kunnen zeggen, wat is nou het voordeel om een christen te zijn? Waarom ben ik dat? Waarom doe ik niet gewoon zoals in de wereld gebeurt? Ik geniet van de dingen waar te genieten van valt. Ik neem de dingen zoals ze tot me komen. Ik probeer er het beste van te maken. Waarom zou ik tegen de stroom inroeien? Waarom zou ik het kruis willen dragen? Waarom? Waarom ben ik bereid? Waarom zou ik bereid zijn om vervolgd te worden? Om verdrukt te worden? Om zo nodig mijn leven ervoor over te hebben? Om martelaar te worden? Waarom zal ik een vijand van de wereld zijn en blijven? Waarom zal ik niet van elke dag genieten, zoals er in de wereld over genieten wordt gesproken? Waarom? Nou, ja, wat baat het u alles? Wat baat het u alles? Zou zich, Johannes, dat is onuitsprekelijk groot. Daarom onze eerste gedachte. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Uw titel, zegt de apostel, is van zulke grote waarde. Niet omdat het alleen een naam is, maar omdat er zoveel aan vastzit. Aan het kindschap. Te mogen weten, de Vader in de hemel is ook mijn Vader, die voor mij zorgt, bij wie ik straks voor eeuwig mag zijn. Ja, gelijk zegt Johannes erachteraan, als je een kind van de Vader bent, dat heb ik al eerder gezegd, zegt Johannes, dan ben je geen vriend van de wereld. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Dus de apostel verklaart het ook meteen. Vergeet het niet, zegt hij, dat als je bij de Vader in de hemel hoort, als je zijn kind mag zijn, We zullen zo zien hoe dat is en waartoe dat is. Ja, dan kan het niet anders of in deze wereld ondervind je ook haat. Ja, misschien toch goed om daar alvast wat van te zeggen. Gemeente, wij hoeven ons echt niet heel snel als martelaar te beschouwen. Sommigen doen dat, die roepen om het minst of gering. Zie je wel. Dat is de haat tegen de kerk. Dat is de haat tegen God. Dat is de haat tegen Gods woord. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Maar het valt wel op dat zodra wij met de hand op Gods woord, hoe liefdevol het ook gezegd wordt, dat dan toch iets van haat openbaar komt. Mensen zeggen wat. Hoe durven jullie te zeggen dat wij moeten leven naar Gods normen? Want wij erkennen God niet. Dus we erkennen ook zijn normen niet. En dan voel je toch iets van die haat. Als hier in de Tweede Kamer slachterijen en kerken in één adem worden genoemd, ja, dan proef ik toch iets van deze tegenstand. Slachterijen en kerken. Ja, heel logisch. Toch? Ja. Mensen die ook niet willen begrijpen dat hier voedsel voor een ziel wordt uitgedeeld. Dat je hier vrede voor je hart mag ontvangen. Dat de Heere hier door zijn Heilige Geest, en dat wil hij ook thuis doen nog als we meeluisteren, maar dat hij door de dienst, deze dienst, tot mensen wil spreken. Mensen rust wil geven. Mensen wil vrijspreken van schuld en van straf. Ik moet het toch even gezegd hebben. En zo gaan we, gemeente, naar die grote voorrechten van het kindschap. Ja, hij is het kind. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Zo eindigt hoofdstuk 2. Dus, daar had de apostel gezegd, uit de werken, uit je gedragingen, uit je levenswandel, blijkt of je opnieuw geboren bent. Of je een kind van God bent. En God de Vader mag aanspreken, kan aanspreken, als mijn Vader in de hemel. Gemeente, het is niet vanzelfsprekend dat we zijn kinderen zijn. Ik hoop dat dat wel duidelijk is. En dat zal denk ik bij u allen wel duidelijk zijn. Maar goed, we kunnen toch soms zo gemakkelijk spreken over Gods genade, over het kindschap. Zoals ik laatst iemand hoorde zeggen, zei, natuurlijk ben ik Gods kind. Het was een alleraardigst meisje die dat zei. Zeg maar, wat hoor ik je nou zeggen? Vind je dat nou echt zo normaal om Gods kind te zijn? En toen corrigeerde ze zich gelukkig. Het is niet normaal, gemeente. Het is normaal dat we niet zijn kind meer zijn. Althans, een kind is door ons. Zo noemt het doopformulier ons. Kinderen waarop Gods toorn rust. Kracht en schepping blijven we zijn kinderen. Maar er rust wel toorn van God op ons. De Heer zegt, ik kan geen gemeenschap met u hebben. En daarom is het niet vanzelfsprekend dat we zomaar weer naar hem terug gaan en zeggen, daar ben ik dan. U herkent dat toch wel, en jongens en meisjes, jullie herkennen dat ook wel. Dat je hebt iets heel ergs gezegd tegen je moeder, je hebt ze misschien wel met een lelijk woord aangesproken en mama zegt, ga maar naar je kamer. Dit pik ik niet van je. Je gaat naar je kamer, je denkt op een gegeven moment, je bent eigenlijk alweer zat op mijn kamer. Ik ga maar eens naar beneden en doe net of er niks aan de hand is. Hey mam! Wat hey mam? Vind je dat normaal dat je zo... Ben je vergeten wat je net gezegd hebt? Wat wil mama horen? Ja, dat je zegt, daarom moest je naar je kamer. Dat je zoiets ergs hebt gezegd en dat je dat spijt je. Daar heb je verdriet van. Heer, mama, dat had ik niet mogen zeggen. En zo wacht de Heer ook op onze schuldbelijdenis. De Heer wacht om genadig te zijn, maar hij doet dat niet buiten een belijdenis van onze schuld op. Dat we zeggen, Heer, dat ik uw kind niet meer kan zijn zoals het was, dat is door mijn schuld. Want ik heb u vertoond door mijn zonde. Daarom leert de catechismus ons dat wij alleen om zijnentwil tot kinderen Gods uit genade worden aangenomen. Om zijnentwil. Ja, want we zijn ontvangen in zonden en geboren. En er is er niet één die kan zeggen, je bent het weer, heren. Alsof er niks gebeurd is. Maar nu zegt God de Vader, ik heb mijn zoon gegeven. Het is kerstfeest geweest. Ik heb mijn zoon gegeven. Overgegeven aan deze wereld. Hij is gekomen in een wereld vol zonde en zondaars. Hij is gezonden naar deze wereld in de volheid van de tijd. Dat is tijd, zegt de Heer, dat mijn zoon zou komen. Ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. U is geboren. Heer Jezus Christus, de zaligmaker. Gods eigen zoon, zijn natuurlijke zoon. Hij kon het zeggen, ik ben Gods natuurlijke zoon. Ik was daar van eeuwigheid al met mijn vader. Johannes schrijft daarover in het evangelie. Het woord is vlees geworden. Het woord dat al in de begin er was, dat bij God was, dat God was en God bleef. Hij is in deze wereld gekomen. Woord is vlees geworden. En daarom leert onze catechismus dat we alleen om zijnentwil weer in genade door God de Vader kunnen worden aangenomen. Om zijnentwil, uit genade, om Jezus wil. We zeggen het zo vaak aan het eind van het gebed, en dat is goed hoor. Want u zegt om Jezus wil. Maar beseft u wat het betekent? Om Jezus wil, dat betekent dat u zegt, het kan maar vanwege de verdiensten van één. Het kan alleen maar vanwege Jezus. Er is geen andere middelaar. Geen andere zaligmaker. Ik ben de weg, zegt Jezus. De waarheid en het leven. Ik ben de enige deur, de toegangsdeur. Tot de stal, tot het vaderhuis. Ik alleen. Er is geen weg buiten Christus om. Om Jezus wil. Het is vanwege zijn voorbidding. Zo hebben we gehoord. Het is vanwege wat hij doet bij de Vader. Hij is een voorspraak. Bij de Vader. Hij is een verzoening voor onze zonde. Een voorspraak, een advocaat. Om Jezus wil. Hij bidt. Hij bidt of de Vader de zonde wil wegnemen. Uit het leven van zijn kinderen. En dat gebed wordt verhoord vanwege zijn verdiensten, want hij is een verzoening, zo hoorden we eerder. Dus om zijnentwil, dat de zonden worden vergeven, gemeente, dat is om zijnentwil, om Jezus wil. Zijnentwil. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Ja. Of vindt u het maar niks, mensen die zo vaak spreken over Jezus? Iemand zei eens over een bepaalde dominee, dat is zo'n Jezus-dominee. Oh ja, vindt u dat ook zo erg? Als iemand weer Jezus aanwijst, als de enige middelaar en de enige zaligmaker, kunnen we dat te veel doen? Is er buiten hem dan? Nee, gemeente. Nooit zo spreken. Nooit zo spreken. Om zijnentwil. En dan uit genade. Gemeente, uit genade, wat is dat? Dat is een woord met een gouden klank. Ja. Genade. Ik hoorde het gisteren nog. Ik las het in een interview met de bekende verteller Frenzel. Die kerstverhalen heeft geschreven. Schitterende verhalen. Volgens mij is er niemand die hem na kan doen. Zo goed als hij kan vertellen. En Frenzel zegt in het interview, hij zegt, elk verhaal dat ik heb geschreven, heb bedacht, dat gaat over genade. Dat is de kern. Hij zei, ik kan het niet anders. Kerstfeest is het feest van Gods genade. En daar heeft hij inderdaad de spijker op zijn kop geslagen. Uit genade zijt gezalig geworden. Weet je, wat betekent dat, uit genade? Of zegt hij, want dat is heel mijn leven. Dat is nou mijn hele leven. Dat heb ik nou geleerd. Dat als het gaat om het koninkrijk van God, als het gaat om de terugkeer tot God de Vader, als het nou gaat om de aanspraken die daaruit voortvloeien, als het gaat om de weldaden, rechtvaardige making, heilig making, heerlijk maken, als het gaat om dagelijks door hem te worden geleid, dan kan ik maar één woord noemen. En dat is, het is uit genade. Ik heb het namelijk niet verdiend. Ik niet. Ik heb de dood verdiend. Ik heb de straf verdiend. En daarom alles wat de Heer mij schenkt, dat is om zijnentwil, uit genade. Ik kan er niets tegenover stellen. Meent uit genade zalig worden. Dat is ergens naartoe gaan, naar een heerlijke plaats. Laten we zeggen, naar een bruiloft zonder cadeau. U heeft geen geld voor een cadeau. En toch gaat u, want u bent ook welkom. Ja, u bent zelfs alleen maar welkom. Zonder cadeau, had de bruidegom gezegd. Zonder cadeau. Die verlamden, weet je wel, die kreupelen, die blinden, die doven, die uit de heggen en de steggen moesten worden gehaald, die naar die bruiloftzaal werden gebracht. Dat waren allemaal mensen zonder cadeaus. Ze konden niets meenemen. Arm waren ze, straatarm. En ze konden ook niet terug uitnodigen. Ze hebben geleerd uit genade zalig te worden. Ja, dat geeft verbazing, gemeente. Dat geeft verwondering. Dan zeg je, maar waarom doet God dat dan? Waarom gaf God zijn zoon voor mij, als ik hem niet kan geven wat hem toekomt? Is dat omdat hij toch uw best doet? Is dat omdat toch de Heer zegt, ik zie die pogingen wel om zalig te worden en nou, vooruit dan maar. Omdat u zo goed uw best doet. Omdat u zo trouw bent in uw gebeden. Omdat u ook wel uw zonden hebt beleden. En omdat u, nou vul het maar in, toch wel dingen hebt gedaan. Die de wereld niet doet, zal ik u zalig maken. Nee, gemeente. Nee, nee, nee. Nee, niet de tranen die ik beleng. Niet de offers die ik breng. Nee, het is uit genade zalig worden. Kunt u daar nou ook zo'n poos over nadenken? Gewoon in stilte, verwonderd, omhoog zien, o God. O God, uit genade zalig worden. Zonder mijn prestaties. Maar dan is het ook zo, Heere, dat als ik u weer tegenval, als ik weer struikel, als ik niet was wie ik moest zijn, dat mijn zaligheid niet wegneemt. Ja, dat is inderdaad de troost. Hè? Dat is de troost. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. Genade, het blijft genade, gemeente. tot de laatste snik. Uit genade zijt gezalig geworden. De Heere, schenkt dat in de weg van het geloof, in de weg van de wedergeboorte, die nieuwe geboorte, waardoor een mens tot dat geloof komt en verenigd wordt met Christus Jezus. Zo schenkt Hij dat. En zo gaat die Heilige Geest getuigen met onze geest dat we uit genade, om zijnentwil, een kind van God zijn. Meent u dat? Dat is ook onderscheidelijk. De een mag daar meer zekerheid al over hebben dan de ander. Hiervan kunnen de gelovigen, zeggen onze vaderen, verzekerd zijn. En zij zijn het ook naar de mate des geloofs. Waarmee zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen. Ware en levende leden van de kerk. Dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Ja, diezelfde vaderen, die zeggen de Dordtse leerregels, dat zulke mensen met innerlijke vreugde en blijdschap de merktekenen van de kinderen Gods in zichzelf mogen waarnemen. Ze zijn er verblijd over als ze bemerken dat ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Dat ze geloven in de belofte Gods. Heer, het is waar dat wie tot u komt niet zal worden uitgeworpen. Het is waar dat u vergeving van zonden schenkt en wil schenken om zijnentwil. En zo komt er ook een strijden tegen de zonde. En uit die merktekenen mogen ze ook afleiden met innerlijke vreugde. Heer, maar dan ben ik dus toch, ondanks dat andere stemmetje, ben ik toch kind van God. En een kind van God, gemeente, dat is een gekocht kind. Naar ziel en lichaam, gekocht door de Heer Jezus. Die wordt verzorgd door de Vader in de hemel. Ja, door de drie enige God. Ze reizen getroost onder het heiligend kruis. En bij het sterven, dan gaan ze erven. Onze tweede gedachte. Laten we weer zingen. Uit Psalm 73, daarvan vers 13. 73, het 13e vers. sterven, sterven. Ja, gemeente, daar zie je niks van. Nee, als u een kind van God gaat begraven, dan ziet u verdriet, dan voelt u verdriet. Dan gaat u een lichaam dat koud en stijf is, dat gaat u in de grond leggen. En er is niks moois aan te zien. Dat is een verschrikkelijk moeilijke gang. En dan zeg je, ja, maar sterven is erven. Kijk nou eens. En als je dan later terugkomt bij het graf, dan is het graf weer dichtgemaakt. Dan komt er misschien een steen op te staan. Dan zeg je, dat was het. Ja, de wereld zegt, dat was het. Dat was het. Dan zeggen ze, hij is er geweest. Maar Gods volk zegt, hij is er. Hij is er door. Hij is er door. Of zij is er door. De zielgemeente, dat mogen we geloven. God van Gods woord, die gaat terstond naar de hemelse heerlijkheid. Dan worden de zielen bewaard. Ze zijn voor het altaar. Voor de troon. Johannes heeft ze gezien. De Heer Jezus heeft ons een gelijkenis verteld van Lazarus. Die na zijn dood al gezien werd in de hemel. Terwijl de wederkomst nog niet was geweest. En tegen de moordenaar aan het kruis heeft Christus gezegd. Heden, meteen, nu zult gij met mij in het paradijs zijn. Niet pas met de wederkomst. Dus de zielen gaan door de hemelpoort naar binnen. En ze zijn daar met de engelen. En ze zingen daar. Ze delen de vreugde. Maar er moet nog meer gebeuren, gemeente. Wij mogen niet tevreden zijn. We mogen niet zeggen, dan is het goed. Dan is het goed zo. Ze zijn thuis. Nee, want dat bedoelt hier de apostel. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Daarmee bedoelt hij, gemeente, niet de aankomst van de zielen in de hemelse heerlijkheid. Maar hij doelt op dat lichaam dat begraven is. Of dat lichaam dat verdronken is en niet meer teruggevonden werd. Of dat lichaam dat verkoeld was door een brand. Het lichaam dat stof is geworden. De dag van Jezus' wederkomst. Dan zal het grote gordijn worden weggeschoven. Dan zullen we de dingen zien die we nooit gezien hebben. De heerlijkheid Gods. Waarvan Jacobus, Johannes en Petrus iets hebben mogen zien. Op de berg der verheerlijking. Wat Johannes heeft gezien op Patmos. Toen hij als dood aan de voeten van de zaligmaker viel. Die heerlijkheid. Die zal getoond worden. En dan zal Jezus gaan doen wat hij beloofd heeft. Hij zegt, dan zullen de doden horen. De stem van de Zoon van God. En ze zullen komen. Overal vandaan. Hij zal ze vergaderen. Daar komen ze. Al die gestorven mensen. Die in de Heere zijn ontslapen. Ik beperk mij nu even tot hen. Ze zullen bij hem zijn. En hun ziel zal weer in het lichaam komen. Dan zullen ze een heerlijkheid ontvangen. Daar is eigenlijk geen woord voor te vinden. Zo groot zal die zijn. We zullen zijn zoals hij is. Gelijk wezen aan hem. Dat noemt Jezus de schat die bewaard wordt. Die gegeven wordt. Schat, de heerlijkheid. Matthew Henry die schrijft, hij zegt, op het moment dat Jezus zijn aan zal zien, zullen ze gelijk aan hem zijn. Zoals Petrus, Johannes en Jacobus Jezus hebben gezien op de berg der verheerlijking. Zijn aangezicht blonk als de zon en zijn kleding was hemelswit. zo zullen ook Gods kinderen eruit zien. De apostel Paulus schrijft erover. Hij zegt, een ander is de heerlijkheid der zon. En een ander is de heerlijkheid der maan. En een andere de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. In dat geloof, gemeente. In dat geloof. Een dierbare gaan begraven. Maar wat nog meer is, in dat geloof zelf te mogen sterven. Wetend dat als uw lichaam in de aarde wordt gelegd, dat het zal zijn als een zaad. En dat zaadje, dat zal gaan ontkiemen straks. Op de dag van Jezus' wederkomst. En dan zal een heerlijk lichaam tevoorschijn komen. Dat is geloof. En daar is geloof voor nodig. Wat een heerlijkheid. Om gelijk te zijn aan hem. Gemeente, en dan ontvangen ze alles wat ze nodig hebben. Ja, nog veel meer dan dat. Ze ontvangen volkomen vrede met God en met hun naasten. Er zal een afwezigheid zijn van alle dingen op aarde die je kunnen benauwen, die je verdrietig kunnen maken. Alle tranen zullen van de ogen worden afgewist. Er zal geen rusteloosheid meer zijn, maar eeuwige rust. Er zullen geen ziekten meer zijn. Niemand zal zeggen, geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Er zullen geen aanvechtingen meer zijn. Er zal geen verduistering van Gods aangezicht zijn. Geen verberging van zijn vriendelijk aangezicht. Ze zullen hem altijd zien. En verblijd zijn, dag aan dag. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Meent, hebben ze hun wens verkregen. Ze zullen huppelen altijd en niet moede worden. Ze zullen zingen en nooit meer stoppen. De dag zal nooit meer overgaan in de nacht. De poorten van die stad zullen wijd openstaan. Dat betekent geen vijand komt er meer in. Zo zal het zijn. Wat een toekomst. Wat een toekomst. Geliefden, nu zijn we kinderen God. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Het is nog niet onthuld. Er hangt nog een doek voor. Hier zien we de tranen. Hier zien we mensen die bedrukt gaan. Die verliezen moeten lijden. Die moeten klagen over de zonden en over zichzelf. Die moeten zeggen, Heer, ik ben niet wie ik moet zijn voor u. Ik val mezelf telkens weer tegen. Die soms moeten uitroepen, Heren, waarom verbergt u zich toch? Waar bent u toch ver bij me vandaan? Heer, ik zie u niet, ik bemerk u niet. Ik kan u niet volgen, ik durf u niet te volgen. Hier zeggen de mensen, wat is dat toch een arm volk? Ze worden verdrukt en vervolgd. Er hangt nog een kleed voor, een gordijn voor. Maar straks wordt het kleed weggenomen. We zullen zijn gelijk Christus is. En ik denk daar vandaag eens over na. Dat je mag lijken op de Heer Jezus. Dat, zoals ik ergens las, dat het kleinste kind van God zal zoveel heerlijkheid hebben. Dat iemand die vreemdeling is van dit koninkrijk, die zal dat niet kunnen aanzien. Zo heerlijk. Zo heerlijk is dat kleinste kind van God. Met onze derde gedachte. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En zich als er nou zo'n heerlijkheid wacht, hè. Als je zo'n grote schat straks mag ontvangen en hier op aarde al in het vooruitzicht van die schat mag leven, want dat heb je, dat vooruitzicht, hè? En dan mag je bij tijden ook bijzonder door vertroost worden. Je mag weten, ja, dit korte tijdje op aarde, dat gaat voorbij. En de tranen, de Heer kent mijn tranen. En het is ook niet vreemd aan het zijn van een kind van God dat ik hier op aarde tranen heb. Nee, maar, zegt de apostel, die wetenschap van de liefde van de Vader in Jezus Christus voor jou. En wat hij verdiend heeft, dat, ja, dat brengt wel wat mee. Dat maakt je wel schatplichtig. Dat maakt je schatplichtig. Ik zei al net, gemeente, adeldom verplicht. Dat is een oud gezegde. De adelstand was vroeger vrijgesteld van de belastingplicht. Want mensen van adel, die hadden andere plichten, die moesten dan bijvoorbeeld voor de veiligheid zorgen van de burgers. En daarom zijn we, ja, jullie hebben wel allerlei voorrechten, maar dat brengt ook wel bepaalde plichten mee. Nou, dat zegt de Heer ook. Als u behoort tot deze stand, de geestelijke adelstand. Meent een kind van God, behoort tot een geestelijke adelstand. De hoogste stand. Ja, zegt de apostel Paulus, ge zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Nou, wat een titels. Maar, dat brengt wat mee. Dat brengt wat mee. Wie zo mag delen in deze voorrechten, die moet ook wat doen. Petrus zegt, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus Petrus kijkt vooral naar buiten, die zegt, u heeft dat te doen voor de wereld, u moet licht verspreiden. Licht verspreiden. Goed spreken over de Heer, over zijn dienst, over zijn naam, over zijn inzettingen. Mensen erop wijzen dat er een zaligmaker is, die beschikbaar is, die zo gewillig is om verloren mensen te zoeken en zalig te maken. Met woorden, met werken. En gemeenten die werken, en daar wijst dan Johannes in het bijzonder op in vers 3, die bestaan ook uit het reinigen van jezelf. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf en gelijk hij rein is. Reinigen. Ja, gemeente, dan komt het eigenlijk weer terug, hè? Het tweede hoofdstuk wat de inhoud ervan betreft. Dat komt weer terug. Reinigen. Dat betekent afstand houden van de zondige, de goden vijandige wereld. Dat is je onbesmet houden van die goden onterende zaken. Dat je zegt, nee, daar wil ik me niet in mengen. Wie een vriend van de wereld is, is een vijand van God. Ja, dat is ook het kruis dragen daarin. Nee zeggen tegen je eigen vlees. Als in je hart iets opkomt wat niet goed is, om daar nee tegen te gaan zeggen. Dat is je kruis dragen. Dat is strijden. Dat is de geestelijke strijd. De goede strijd waar Paulus van spreekt. Ja, hij zegt, ik verlies zo vaak, maar dat is geen reden om er dan maar mee te stoppen. Want hetgeen ik doe, zegt hij, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Hij bedoelt, niet zoals het zou moeten, niet volkomen. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien hetgene dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dezelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ja, je kent dan ook iets van die strijd. En je bent bereid om die strijd te strijden. Om toch het goede te blijven doen. Als Jezus zegt, als je rechter ook je ergert, hou hem uit, dan ga je daar iets van verstaan. Ja. Als je hand je ergert, hou hem af, zegt Christus. Weet je, dat zijn zaken die horen bij dat reinigen van onszelf, van ons leven, van onze levenswandel. Dat is de praktijk van de godzaligheid. Dat betekent, gemeente, een verlaten, zegt Jezus, van alles, van huizen, van akkers, van vaders, van moeders, van vrouw, van kinderen, van broeders of zusters, om mijnentwil, om des evangelies wil. Wat bedoelt Heer Jezus daarmee? Wel, om voortdurend ook te zeggen, Heere, er mag niets in uw plaats komen. En niemand mag uw plaats innemen. U moet de hoogste prioriteit in mijn leven hebben. Dat is reinigen. Telkens weer, Heere, op u gaan lijken. Op Jezus gaan lijken. Op Christus willen lijken. Weet u nog? Wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Zesde vers van hoofdstuk 2. Wandel dan zoals hij gewandeld heeft. Let op zijn wandel. Gemeente, was Jezus wereldvreemd? Nou, misschien zullen sommigen dat wel gezegd hebben. Maar hij stond wel in het volle leven. De Heer Jezus ging naar het huis van de maaltijden, zeker. Als hij uitgenodigd werd, in Kana kwam hij. En zelfs bij de Farizeeërs kwam hij om brood met hen te eten. We zien hem ook in het klaaghuis gaan. De Heer Jezus stond in het volle leven. Maar toch horen we hem steeds zeggen dat hij de wil van de hemelse Vader wil doen en doet. Als de duivel hem probeert te verleiden door van stenen brood te maken, door een keer voor hem te knielen, door van het dak van de tempel te springen, omdat de engelen hem zullen opvangen, dan zegt Jezus steeds, dat is niet de wil van mijn Vader. En hoe wist Jezus dat wel? Dat staat in de Bijbel. Wat de wil van de Vader is. De wil van de Vader was niet dat Christus voor zichzelf uit stenen brood zou maken. Een wonder zou doen. De wil van de Vader was niet dat Christus zich in verzoeking zou brengen. Door van het dak van de tempel te springen opdat de engelen zouden komen. En de wil van de Vader was niet dat hij zou buigen voor Satan. Lees, buigen voor deze godenvijandige wereld. Dat stelt hoge eisen aan een kind van God. Ik hoop dat u dat herkent. Er zijn wel eens mensen die zeggen, de heiligmaking, dat gaat vanzelf. Oh, want dat gaat allemaal uit liefde. En wat je uit liefde doet, dat gaat vanzelf. Ja, ja. Is dat altijd zo gemeend? Dacht u dat? Ja, er zijn momenten dat Gods kinderen mogen zeggen, maar wat ik wil, dat wil God ook. En wat God wil, dat wil ik ook. Ik ervaar helemaal geen strijd. Het is zo'n vreugde en vrede van binnen. Ik heb helemaal geen zin in die zondige wereld. Ik wil me helemaal niet mengen met hem. Ik wil me er juist verre van houden. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn ook? En weet je, dan zingen ze hartelijk mee met Asaf. Ja, dan gaat het vanzelf. Maar er zijn ook tijden dat dat niet vanzelf gaat. En dat juist die verleidingen zo hard op hen afkomen. En dat ze ervan schrikken hoe donker het in hun hart weer kan zijn. Dat ze schrikken van zichzelf. En dan zegt de Heer, maar juist nu ook blijven strijden. Hè? Nu niet makkelijk denken. Niet zeggen, ja nou dan is het toch niks met mij, dus laat ik er maar aan toegeven. Nee, strijden. Strijden. Ja. Niet in ongeloof neer gaan zitten. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Strijd de goede strijd. Jagen na. Of je het ook grijpen zou kunnen. Jagen na. Jaag naar het wit. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Doe de wapenrusting aan. Sta dan. Sta, zegt Paulus. En doe aan de gehele wapenrusting Gods. Zet die helm op. Doe die schoenen aan. Pak het schild. Doe het borstwapen aan. Neem het zwaard in uw hand. Strijd. Biddend en smekend. Verwacht de Heer. Ten derde overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn. zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Amen. Heren, mogen we zo wandelen in dat nieuwe leven. Wat hebben we nodig, Heren? De werkingen van uw Heilige Geest. Ja, ook de gehele vernieuwing door die Heilige Geest. Opdat we werkelijk zo zijn zoals het net gehoord is. Kind van God, met een schat in de hemel, die straks geopenbaard zal worden, die de vermoeide ziel al hier mag vertroosten. Vooruitzicht. Wat geeft dat al een wonderlijke vreugde. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Heren, maar dat maakt ook schatplichtig. U zegt, strijd dan de goede strijd. Reinig uzelf. Werk dan uw zelfzaligheid. Jaag naar het wit. Loop de loopbaan. Dat is zo nodig dat we dat ook doen. Niet in eigen kracht, Heren, want dan wordt het niks. Maar aan uw hand, in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Gedenk zo, Heren, wil ook een goed uiteinde geven. Als oudejaarsavond hier ook het jaar mag worden afgesloten met de gemeente. Geef onze broeder dan wat hij nodig heeft. Mag hij de woorden Gods spreken. Denk ze ook, Heer, als het nieuwe jaar weer mag beginnen. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Meent u mij? Ik ga nog één keer zingen. We doen dat uit Psalm 73, het laatste versje daarvan. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat u lang en wordt vervloekt. Dat is een tegenstelling, hè? Als alles wat u zojuist gehoord hebt. Als u daaraan voorbij gaat, als u dat in de wind slaat, al die aanwijzingen, die raadgevingen die gedaan zijn, als u zegt, ja, ik doe het toch niet, en ik zoek mijn zaligheid in de wereld. Nou, zegt de dichter, dan vergaat je, en je wordt zelfs vervloekt, want de Heere roeit uit hen die afvoeren en hem de trotse nek toekeren. Maar zo mag gij wijzen op allen die de Heere vrezen. Het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Dat is gemeenschap met hem hebben, nabij hem zijn. Ik vertrouw op hem geheel en al, den Heer, wiens werk ik roemen zal. geliefde gemeente, verhef uw hart op tot de Here en ga heen in vrede en draag zijn zegen. De genade van de Here Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.